En daar gaan we straks eventjes op terugkomen, nog een klein beetje. Dit is deel 2 en het heet het nieuwe leven. Want de doop, heb ik al gezegd, is niet een eenmalig gebeuren. Het is ook niet zeker weten dat je helemaal ondergaat. Nee, de doop, daar gaat iets aan vooraf. Aan een echte doop gaat een bekering vooraf. Je hebt nieuw leven nodig. Jezus zei, je moet opnieuw geboren worden. Je moet geboren worden uit water en geest. En we hadden gezegd, water is het woord van God. Dat reinigt ons. Jezus heeft gezegd, jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Dat woord doet iets. Zijn woorden sturen mij aan. Er is nog iemand die me aanstuurt, maar niet zo als Jezus. Wie een oor heeft, die horen. Ja. Ernstig. Mijn opvoeding is toch te kort geschoten, denk ik. Goed, we gaan een stukje lezen, en dat is wel belangrijk. Matteüs 7, vers 12. Is ook een bekend iets, maar dat maakt allemaal niet uit. Aardappelen zijn voor mij ook niet altijd een verrassing. En broccoli, maar ik eet het toch wel iedere keer weer als het voorgezet wordt. Matteüs 7, vers 12 tot 14. En dit is wat Jezus zegt. Hij zegt, behandel anderen dus steeds zo, als je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen, hoor goed, die velen volgen, en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, die leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Tot zover. En slechts weinigen weten die weg te vinden, die naar het leven leidt. Vraag altijd, als je zoiets leest, behoor ik tot de weinigen? Of behoor ik tot de velen die de comfortabele brede weg gaan? Dit is echt heel belangrijk. Je moet dat weten. Als je het niet weet, ga er achteraan tot je het weet. Je moet het weten. We gaan even terug naar de vorige preek. Daar hadden we gesproken over de woorden van Jezus die zei tegen iemand die hem wilde volgen. Hij zei, laat de doden hun doden begraven. Maar jij ga met me mee en volg me. En toen vroegen wij ons af, wat moeten wij verstaan onder deze uitspraak? Praat Jezus over zombies, hadden we gekscherend gezegd. Gaat het over zombies, laat de doden hun doden begraven? Nee, we kwamen erachter dat die doden waar Jezus op doelde, dat waren mensen die geestelijk dood waren. Geestelijk dood. Laat de geestelijke doden hun doden begraven. En toen hadden we vastgesteld, als je geestelijk dood kunt zijn, dan moet er ook een moment geweest zijn dat je geestelijk levend was. Een geestelijke dood impliceert geestelijk leven. Ik kan alleen doodgaan omdat ik leef. Als ik niet geboren was, kon ik ook niet doodgaan. Ik lijk Johan Cruijffel trouwens nu. Of Bachwan. Maar heb ik liever Johan. Dus geestelijke dood impliceert geestelijk levend zijn. We zijn geestelijk levend geweest, maar we zijn nu dood. En toen hadden we vastgesteld, als je dan weer wil leven, wat heb je dan nodig als je geestelijk dood bent? Nieuw leven. En daarom spreekt Jezus tegen Nicodemus. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Waarom? Omdat je geestelijk dood bent. Je moet geboren worden uit water en geest. En had Jezus dat zelf verzonnen, zomaar ter plekke? Nee, want Jezus kende Genesis 3. Hij was erbij. Hij zag hoe de mens afgescheiden werd van God. En hoe ze door ongehoorzaamheid en zonde een breuk creëerden, waardoor ze geestelijk doodgingen en later fysiek. En het duurde heel lang voordat de dood grip kreeg op de mensen. Want Adam werd over de 900 jaar. Dat is geen vergissing van de Bijbelschrijvers. Maar de degeneratie, die moest nog ten volle gaan doorwerken. Adam was kerngezond, volmaakt geschapen. werd meer dan 900 jaar oud. Zijn 900ste verjaardag duurde net 5 minuten voor hij alle kaarsjes had uitgeblazen. En hij had lucht genoeg om het in 1 keer te doen. Nu lukt het niet meer. Maar, ja. Maar dit moeten we verstaan. En toen hebben we gezegd, net als de oplader van je cellfoon. Die cellfoon, die was, als je die aansluit op het lichtnet, dan blijft je telefoon opgeladen. Maar het snoertje moet er wel blijven zitten. Als je het eruit trekt, gaat die telefoon nog wel even mee. Dat is de hele idee van die telefoon. Maar na verloop van tijd, dan krijg je een waarschuwing en dan is het over. En dat is ook met de mens gebeurd. De mens kun je vergelijken met een cellfoon. We waren met God verbonden, we hadden geestelijk leven, konden ook niet doodgaan. Niet in de zin zoals wij dat kennen. Door pijn en verdriet. En daarom zei Jezus tegen Nicodemus, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Want als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Er is iets wat je, in je perceptie wat je mist, maar je kan het ook niet binnengaan. En toen hebben we heel veel uitgeweid, maar dat ga ik nu niet doen, anders doe ik een herhaling van de preek. En dat wil ik niet. Ik heb ook al een artikel in dit kruiswoord staan, ingekort. En dat heb ik al eens een keer geplaatst in kruiswoord. Maar God doet alle dingen medewerken ten goede, dus het zal een reden hebben. Dat is voor de insiders, Mark lacht. Oké. Nou, dit is de deal van het nieuwe leven, want het gaat over nieuw leven. Jezus is gekomen om ons nieuw leven te geven. Hij wist van de scheiding. Hij wist het loon van de zonde, dat is de dood. Als ik het loon wil betalen, zal ik moeten sterven. Hij wist dat en hij kwam. Maar hij is niet alleen gekomen om ons te redden, hij wil ons tot een nieuwe mens maken. En dat heeft met de doop te maken. Want het gaat niet alleen om een enkeltje hemel, dat is prachtig genoeg, dat we naar Gods koninkrijk gaan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar God wil en Jezus wil ons veranderen van binnenuit. Dat wij die nieuwe mens worden. Daar gaat het om. En we zagen het al terug in dat ene vers. Jezus zei heel populair, zoals jij wil dat de mensen jou behandelen, behandel jij de mensen zo. Want in de NBG staat, aan deze twee zaken hangt de wet en de profeten. Dus de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Denk even aan Gaza. Denk even aan Oekraïne. Denk even aan Rusland, Amerika. Denk even aan Nigeria. Denk even aan Soedan. Denk aan al die brandhaarden. Als daar echte christenen zouden zitten en die zouden onderhandelen met elkaar, het probleem was sneller opgelost dan wie dan ook. Want dat is wat de nieuwe mens kan doen. Maar de nieuwe mens krijgt de kans niet. In ons eigen leven vaak niet, vanwege ons vlees. Maar ook niet omdat een hele hoop mensen niet willen. Die willen niet. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen, of jullie. Dan wordt het ikke, ikke, ikke. Ikke. Dat wordt maar jij, 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 ook jij hoort erbij. Wie kent hier reclame van het meisje? Het meisje in de klas. Wie heeft er een handige vader? Ik vind het zo leuk. Ik kan er wel 20 keer naar kijken. Leuk, hè? En die man is helemaal niet handig. Ben ik de enige die de reclame heeft gezien? Kom op. Ben ik? Jullie kijken niet. Jullie bidden alleen maar. Je kijkt geen tv. Nou, oké. Je moet er echt maar eens op letten. Ik, juf. Geweldig. Wat een schat van de meid. Oké. Wij leven in een wereld wat bepaald wordt door wereldbeeld. Een wereldbeeld is jouw kijk op de wereld. En jouw kijk op de wereld bepaalt ook hoe je leeft. En er zijn, wie weet wat elite is? Elite? Dat is geen stam in het Midden-Oosten, hè? Er zijn eliten die houden niet van de implicaties van het onderwijs van Jezus. Ze geloven ook niet of willen niet geloven. En hun wereldbeeld is, ik leef nu, ik heb heel veel geld en macht, Ik geloof niet in een nieuwe hemel en ik geloof niet in een nieuwe aarde, want dat is voor die domme mensen, die christenen, die simpele zielen die dat nog geloven. Maar ik wil ook niet dat die eenvoudige mensen, tussen aanhalingstekens, hè, mijn zuurstof inademen, mijn grondstoffen gebruiken, onze grondstoffen gebruiken, hè, want die zijn niet echt van ons, die zijn van hen. Hè, dus ik ben al aan het oefenen met insecten eten, want dat wordt het nieuwe... Een stelletje gestoorde, serieus waar. Ze zijn niet politiek gekozen, maar ze praten alsof ze wereldheerschappij hebben en of hun plannen tot aanzijn komen. Het is echt hysterisch. Het neemt hysterische vormen aan. Ze praten al over dorpen, daar mag je niet uit. Dus geniet nog maar even van je auto. Je mag niet. Je wordt beperkt in alles, dat is geen grap. Dus het valt ook niet om te lachen, oh sorry. Zie je, ik loop al vast. Die mens wil God niet. Maar dat is de mens, dat is de oude mens, dat is de egoïstische mens. Dat is ik. En wij niet. We hebben hier in deze zaal gekeken naar Yuval Harari. Degene van de Bijbelstudie, geestelijke strijd. Alsof je de slang interviewde. Hij zei precies hetzelfde wat die slang zei. En, nou ja, precies. De inhoud, exact hetzelfde. Ik wou dat ik het kon laten zien nog een keer. Mijn mond viel open. Ik denk, dit is Genesis 3, maar dan in 2023. Dat is dan een wetenschapper die niet in God gelooft, maar het ging steeds over God. En dat wij God zouden... voorbijstreven en God had het maar armetieren gemaakt, want we gingen dood, enzovoort. En nou ja, te gek om op te noemen, het was alsof we de slang hoorden. Maar wij mogen leven in een nieuwe stijl, wij mogen eigenlijk al een soort levende brieven worden, waarin je aan de wereld kan zien van, hé, wat hebben die mensen, waarom zijn ze zo anders? En dat wij dan mogen getuigen, nee, maar wij hebben een hoop. Wij kijken verder dan onze vleeselijke neus lang is. Kijk, de wereld, de atheïst, zien alleen het tijdelijke en het vergankelijke. En wij zien ook het tijdelijke en het vergankelijke. Maar in het geloof zien we veel verder. Ik zie veel verder. Daarom ben ik redelijk ontspannen. Ook al verliest de uiterlijke mens zijn vitaliteit en kracht. Ik weet dat er hoop is. Dat is mijn hoop. Dat brengt ontspanning in mijn leven. En ik hoef ook niet met mijn ellebogen te werken, want God is voor mij. Ik ben in zijn hand. Terzij ik geloof dat hij niet zo is, maar ik geloof het met mijn hele hart. En ik heb goede redenen. Wij leven vanuit genade. Wij leven vanuit genade. En wij gaan een smalle weg, dat is waar. Want het hele Nieuwe Testament, als wij het leren, dan zien we dat onze weg zich versmalt. Onze levensweg. Want er is een moreel... prijskaartje verbonden aan het volgen van Jezus. Ik mag Mark niet meer beroven. Ook al ligt zijn portemonnee voor het oprapen, ik mag niet aan zijn portemonnee komen. Ik mag niet meer liegen. Oh God, wat zal de wereld in... Moet je je voorstellen dat je niet meer mag, dat de mensen niet meer gaan liegen op deze wereld. En dan naar het journaal kijken. Je zou denken, wat is dit voor een... Ja, de wereld staat bol van leugens. Ja, maar ik moet altijd, als ik dit soort opmerkingen maak, dan moet ik me weer focussen tot de preek. Want ik ben zo 3 kilometer verder over dit onderwerp, maar het is te gek voor woorden. Wij leven vanuit genade. Wij kijken met geestelijke ogen. Daarom zegt Paulus, ik ben ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en Paulus heeft ontzettend geleden, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Want het gaat snel. En er is een eeuwigheid bij God en er is een eeuwigheid gescheiden van God. Is niet populair, sommige predikanten durven er niet over te prediken, maar het is wat de Bijbel leert, het is waar Jezus over spreekt en wij zijn volgelingen van Jezus. En ik wil geen vriend van de wereld zijn ten koste van de waarheid van het evangelie. Jezus zegt dat mensen verloren kunnen gaan. Hij praat heel veel over het alternatief van de hemel. Bestudeer het maar. Nou, de oude mens ziet alleen dus het tijdelijke, wij zien het geestelijke. En wat gebeurt er nou, waar het gezegd, hè? Jezus heeft gezegd, omdat we geestelijk dood zijn door de zonde, het loon van de zonde is de dood. Toen zei hij tegen Nicodemus, Nicodemus, wat jij nodig hebt is nieuw leven. En dat nieuwe leven krijg je door een geboorte uit water en geest. Water is het woord, de geest is de Heilige Geest. En als dat gebeurt, gaan je ogen open, ga je het verstaan, heb je nieuw leven binnen je bereik. En wat gebeurt er dan? Paul, ik heb even de afbeeldingen nodig. Dit is de oude mens. Zeg nou niet dat het een rups, dat klopt. Maar dit is een beeld van de oude mens. Die oude mens consumeert alleen maar, die leeft voor zijn eigen genot. Het is een hedonist. De bioloog onder ons, het is een hedonistische rups. Hij kan alleen maar eten, blaadjes kapot maken. Het is het enige wat hij doet. Hij doet niks nuttigs, behalve dan eten. Maar er komt een moment, dan komt hij in een kokon terecht. En dan gebeurt er een mysterie. Het is echt ongelooflijk. Want die hele rups verdwijnt, het wordt een smurrie van binnen. En die smurrie, tussen aanhalingstekens, die weten precies wat ze moeten doen. En die gaan aan het werk. En zoals die rups een beeld is van de oude mens die doodgaat, die verdwijnt, is de kokon is het proces van discipelschap en heiligmaking. Ik ben werk in uitvoering. God is bij mij aan het werk. En soms lukt het, en soms lukt het even niet, heb ik een terugval. Hè, die keer dat ik uit wilde stappen, na een incident op de weg en Godzijdank gebeurde het niet. Maar dat is een proces. Gezondheid. En het lijkt nergens naar. Maar uiteindelijk komt dit eruit. Dit is de bedoeling. De beperkte rups in zijn beperkte leven. Die verandert. En dan komt het proces van heiligmaking. Gij geheel anders, zegt Paulus. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld, jullie zijn het zout van de wereld. Dat betekent, je hebt een stijl van leven dat mensen graag met je om willen gaan. Wie zit er graag naast de ASO in de klas? Wie heeft er graag een familie Tokkie als buren? Dat is niet TikTok, hè? Niet te verwarren. Wie heeft er graag ASO's naast zich? Of egocentrische mensen? Als ik mag kiezen. Tussen alle geestelijke leiders. Wie zal ik als buurman kiezen? Wie kiest u als buurman? Ik zou het wel weten. Jezus. Waarom? Is toch ideaal? Jezus als buurman. Heb je nooit een rijdende rechter nodig met Jezus? Hij is de waarheid. En Marion, wat heerlijk, hè? Oh Jan, we hebben geen brood, geef niet. Ik ga al even naar de buren. Zo werkt het. Veel mensen hebben geen idee van wie Jezus is, hè? Ze denken, dat was een goede vent en een geweldig voorbeeld. En dat was hij ook allemaal. Maar hij is toch veel meer. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is zoveel meer. Zoveel meer, hè? Ja. Maar goed. Ja, zeker. Hij ziet nou ook hoe jij me weer in de reden valt. Dat ziet de Heer ook. Ja. Amen, Kees. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hè? Staat op de website vandaag. Hè? Gods ogen doorlopen de wereld. Maar goed, die vlinder, dat is het verheerlijkte lichaam. Die rups, die kon niet zoveel. Maar die vlinder, die vliegt over heel Diemen. Sommige vlinders kunnen zelfs de oceaan over. En dat is het verheerlijk lichaam wat we krijgen. Prijs God, hè, Kees. Ja, toch? We krijgen een verheerlijk lichaam als de engelen. Nou, even kijken op de klok, want ik wil het... Oké, we hebben nog ietsjes. We gaan even iets lezen in Romeinen 8, vers 1 tot en met 5. Het is een beetje ingewikkeld. Ik probeer het een beetje populair te schetsen met eigen woorden. Want Romeinen is een hele moeilijke brief. In het begin om te lezen. Nou, dit staat hier. Romeinen 8, de eerste 5 versen. Dus wie in Christus Jezus zijn, let goed op. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Waarom niet? De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u wat bevrijd. En waarvan zijn wij bevrijd allemaal? Van de wet van de zonde en dus ook van de dood. Want zonde en dood, hè, gaan samen, die kun je niet losmaken. Maar de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft ons bevrijd van die wet en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was, door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondig bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Hier hou ik het even bij. Prachtig, hè? Prachtig, hè? Wat een evangelie. Wij kunnen de wet niet vervullen vanwege ons vlees. Wij kunnen de hemel nooit verdienen vanwege ons vlees, want we hebben een zondige natuur. We zijn zwak. Allemaal. Ook na onze bekering, ook na onze doop, hebben we last van het vlees. Want het is een ontzettende grote kracht die we niet zelf kunnen overwinnen. Ik ga aan niemand hier vragen handen op te steken, ik vraag het alleen aan mezelf. Heb je wel eens last van je vlees gehad na je wedergeboorte? Natuurlijk. Want dat is wat de Bijbel leert. Je kunt het niet zelf. Dat is het drama van de moslims. Die denken echt, door hard te werken, dat God op een dag zegt, of de schepper moet ik zeggen, want er is een verschil tussen Allah en God. Ja, ik moet je wel binnenlaten. Zo geweldig gewerkt. Zal niet gebeuren. Uit werken van de wet wordt geen vlees behouden. Paulus, die dat wel probeerde ooit als fariseer, die riep: ik ellendig mens. En toen was hij al gedoopt. Hij was geestvervuld. Hij deed wonderen en krachten en tekenen. En hij zag iets in zichzelf, waardoor hij riep: ik ellendig mens. Dus als je aanvechtingen hebt, als het soms moeilijk gaat in je leven, raak niet ontmoedigd. Denk aan Paulus, die zegt: ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En hij geeft het antwoord in Jezus. En nu gaan we naar de doop. Want wat heeft de doop te maken met deze verse? Nou, wie in Christus Jezus zijn, je wordt niet meer veroordeeld. Mark is in Christus. Als Mark bij God komt, en hoe dat gaat, weet God alleen, gaat God niet bij de hand lopen doen van zo. En trouwens, ik weet niet hoe dat werkt, maar ik doe het even heel eenvoudig. Mark kan doorlopen, want hij is in Christus. Jezus heeft het gedaan. Hij moest wel Jezus aannemen. Hij moest wel proberen een heilig leven te leiden. Met alle aanvechtingen, met al zijn lek en gebrek, net als ik. Maar hij is welkom. Want dat is wat hier staat. Jezus heeft de prijs betaald. We hebben het vaak met voorbeelden uitgelegd. De wet van de geest die Jezus Christus levend brengt, die heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ik ben verlost van de zonde. Ik ben ook verlost van de geestelijke dood. Als ik net als die rups doodga, dan gebeurt er iets heel moois en op een gegeven ogenblik kom ik met een verheerlijk lichaam eruit. De wet, die was machteloos door de menselijke natuur. Jezus zei, de geest is wel gewillig, dat is de mindset van de mens, maar het vlees is zwak. En daarom vielen de discipelen in slaap, terwijl Jezus de strijd voor zijn leven streed in Gethsemane. Maar het vlees van hun was zwak. Nou, dus we moeten ons laten leiden, zegt Paulus, door de geest en niet langer door onze oude zondige natuur. Ik zal een raar voorbeeld geven. Niet lachen, hè? Want het is ernstig genoeg. Ajax zat in een cruciale fase. En we hadden dienst. En de wedstrijd zou om 2:30 beginnen. En ik zat zo in spanning, dat even in een flits, ik dacht, dit houdt me zo nederig, dit. Oh my goodness. Oké, het is maar goed dat jullie niks gezien hebben. Maar goed, even dacht ik, hey. Ik denk, nee, hoek. kan ik dat nou denken? Nou, ik weet heel goed hoe ik dat kan denken. Ik heb een passie, maar het is geen afgod. Wij zullen met dingen te maken krijgen in ons leven dat we denken van, oh, er gaat aantrekkingskracht van uit om die kant op te gaan. Maar als je de geest van God in je hebt en je hebt die relatie met God, doe je het niet. Doe je het niet. Maar die kracht is er nog wel. Kom op, die kracht is er nog wel. Moet je voorstellen als je een aantal dagen niet gegeten hebt. En je rammelt echt van de honger. Niet van trek, maar van de honger. Je vergaat van de honger. En je hebt geen geld en je loopt ergens. En ene zie je een waar je van houdt. De ene is een appeltaart met slagroom. Die zie je staan. En je valt bijna flauw van honger. Dan gaat er toch aantrekkingskracht van dat ding uit, of niet? Of je zegt, oh, halleluja. Dat ding heeft aantrekkingskracht. Serieus. Ja, toch? Jij eet het gelijk op? Kees eet het gelijk op. Nou, ik neem zeker 3 happen, oké, zeker. Dan moeten ze die taart maar niet neerzetten. Hè? Zo praten ze in Nederland. Dan moeten ze die taart dan maar niet neerzetten. Oké, maar dit is de opdracht. We moeten gedoopt worden. En we hadden ook gezegd, hè? Paulus schrijft, ik meen aan de Thessalonicenzen. Hij zegt, of de Corinthiërs, ik weet het even niet meer. Nee, de Thessalonicenzen. Dan zegt hij, waarom laten de christenen zich nog voor de doden dopen? Weet je nog dat we dat besproken hebben? Maar het zijn diezelfde geestelijke doden. Er is ook een visie die zegt, nee, dat voor de doden laten dopen was zo, dat iemand kwam tot geloof en dan ging naar stierfie. Ik weet niet hoe je dat moet voorstellen, maar goed. Hij kon niet gedoopt worden en toen zeiden de mensen, nee, ik laat me dopen in zijn plaats. Ja, het is een uitleg, ik ben er niet voor. Paulus zegt, waarom laten ze zich nog voor de doden dopen? Dat zijn diezelfde geestelijke doden die de doden moesten begraven, hun doden. Het zijn geestelijk dode mensen. Dus als wij ons laten dopen, dan is het voor de natuurlijke mens die zegt, wat doen ze nou vreemd? Waarom springen ze niet gewoon in het zwembad? Waarom staan er 2 mensen bij? Waarom wordt er gebeden en gezongen? Nou, omdat die persoon geestelijk begraven wordt. En de geestelijke doden, dat hebben we vaak bij het zwembad gezien, die kijken en die vragen wat er aan de hand is. Of familie die erbij is. En vroeger gebeurde dat bij meertjes en rivieren en dat trok mensen en daar konden ze getuigen. Nou gaan we naar 6 versen en dan ronden we af. Hetzelfde Romeinenbrief. En dat gaat over, moeten we nog bij de zonde blijven omdat we vanuit de genade leven. En Paulus die gaat erop in. Pardon, ik ben een beetje verkouden, maar dat gaat wel over. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn, voor wat? Voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Denk aan die rups. We moeten niet langer slaven van de zonde zijn. Boom. Dit is wat Paulus zegt. Je bent gestorven en je bent met Christus, ben je begraven in zijn dood. Dus als dit de dood van Jezus is, en dit ben ik even voor het gemak. Toen ik tot bekering kwam, moet ik zeggen. Toen ik echt opnieuw geboren werd, toen ik Jezus aannam als mijn. Toen werd ik met Christus vereenzelvigd in zijn dood, want hij stierf in mijn plaats. En nu ben ik, dit is de dood van Christus, ik ben met Christus begraven. In hem ben ik begraven. Want hij stierf mijn dood. Hij betaalde mijn dood. Hij betaalde mijn zondeschuld. Door te sterven, het loon van de zonde is de dood. En nu ben ik met hem begraven. Ik ben dood voor de zonde. Als de zonde nu bij mij komt en die wil mij aanklagen of de vijand, dan zeg ik, kan niet, ik ben dood, geestelijk. Geestelijk. Ik ben niet zondeloos. Ik ben geestelijk dood. Ik ben met Christus begraven. Maar, staat er, we staan ook met hem op. En dat is wat de doop doet. Wat de dood symboliseert is dit. Even kijken. De doop laat zien. De oude mens, denk even aan de rups. Die is gestorven. Voor God is die oude mens, volgens Gods jurisprudentie, is die oude mens dood. Bestaat niet meer. En de nieuwe, dat is die vlinder, die is opgestaan. Uit de dood. Ik heb nieuw leven ontvangen. Maar als we ons laten dopen, of van plan zijn te laten dopen, dan betekent dat niet alleen een duik in het water onder begeleiding en het opzeggen van bepaalde woorden en een liturgie. Nee, het is een bewustwording van, mijn oude levensstijl, die laat ik achter me. Ik ga in een nieuwe levensstijl ga ik leven, zoals Jezus dat wil. En weet je wat de valstrik van de duisternis is? Van de machten van de hel? Oh jongen, als je dat doet, doe het niet. Doe het niet. Doe het niet, Ralf, ik speel even of jij niet gedoopt bent. Ralf, doe het niet. Ralf, niet doen. Niet doen, Ralf, niet doen. Je krijgt een verschrikkelijk leven. Echt waar. Mag niks. Die weg is smal, Ralf. Die is smal. Je mag blij wezen als je een pepermuntje mag eten. Op zondag. Dat is je enige vreugde. Je kan niet meer stelen. Je kan de belasting niet ontduiken. Je kan... Verschrikkelijk. Wat zeiden wij, Kees, vorige week zondag? Zei Kees, verschrikkelijk. Verschrikkelijk, heb je alleen maar goed gedaan aan je naaste. Je hebt je naaste lief gehad, geprobeerd, als jezelf, je goede daden gericht. En dan is het niet waar, verschrikkelijk. Wat een nachtmerrie, voel je de ironie? Ik ben goed voor mijn medemens geweest vanwege een leugen. Ik heb armen gevoed, in het algemeen, hè? Ik heb armen gevoed, ik ben naar de eenzame gegaan. Allemaal voor niks, wat verschrikkelijk. Wie proeft dit? Proef je dit? Ja, sowieso. Dat. Dus dit is het. Als je laat dopen, dan moet je bewust zijn, ik ben niet meer van mezelf. Ik ben gekocht en betaald. Mag ik dan geen vreugde meer hebben in mijn leven? We hebben gezegd, het is een leugen. Je mag heel veel doen. Paulus zegt, alles is mij geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dus je gaat kijken wat is nuttig. Want als je echt opnieuw geboren bent, wat heb je dan? Een liefde voor de Vader. Als je echt opnieuw geboren bent, heb je een liefde voor Jezus. En wat probeer je dan? Dan probeer je de Vader te behagen. Je probeert Jezus te behagen. En dan weet je van nature, als ik mijn buurman beroof of als ik leugens verspreid over mijn collega, dan bedroef ik de Heilige Geest. Dan ben ik niet in de gezindheid van Jezus. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Als ik echt opnieuw geboren ben, dan probeer ik met al mijn vader, de Vader te behagen. En onthoud dit. In de mate waarin wij slagen ons leven aan hem over te geven, en dat is iedere dag weer een keuze, en dat gaat soms gepaard met strijd, maar in de mate van overgave zullen we ontdekken dat er een bovennatuurlijke blijdschap en vrede ons deel wordt. Die je met niets wil ruilen. Met niets. En de Heer is mijn getuige. I've got something that the world can't give. And the world can't take it away. Dat is de blijdschap in de Heilige Geest. De vrede in de Heilige Geest en de vreugde in de Heilige Geest. En ik kan echt wel genieten hoor, van aardse dingen. En dat doe ik ook wel. Maar dat wat ik ontvangen heb. Ik ben begraven met hem. Ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. En degenen die zich laten dopen, die moeten zich dat realiseren. En er is geen beter leven dan een christen leven. Echt waar, ik wil met niemand ruilen. Met niemand. Ik wil mijn christen zijn, mijn relatie met God voor niets en niemand, maar dan ook echt voor niets en niemand inleveren. Als er vragen zijn, dan kunnen die in de afloop gesteld worden.